Al decennia lang houdt hij zich bezig met het bestuderen van de werkelijkheid door deze te schilderen en te tekenen, met de mens als belangrijkste onderwerp. Dit resulteert in een bijzondere blik op zijn vak. Fotograaf en kunstenaar Jeroen Steinmetz onderzoekt het gedachtegoed van een bevlogen kunstenaar. Welkom in het atelier van Sam Drucker.
Sam, we zijn dit keer niet bij jou in het atelier. We staan hier in Amstelveen, in Museum Jan. Je hebt hier je tentoonstelling tot en met maart 2022. Je titel van de tentoonstelling is Onderweg. Nou, bij mij komen er in één keer heel veel gedachten over het woord onderweg. Je kan het op veel verschillende manieren interpreteren. Waarom heb je voor onderweg gekozen?
Ja, onderweg. Het is een paraplu waar we eigenlijk de grootste gedeelte van de tentoonstelling, bijna alle werken, kunnen we daar ondervangen. Het allerbelangrijkste thema is ook meteen waar we nu voor staan, nog voordat we de grote zaal inlopen, zie je die twee kleine paneeltjes, verdrijving uit het paradijs. En de kunstkenners onder ons die zien onmiddellijk dat het eigenlijk een herneming van van de verdrijving uit het paradijs van Masaccio, de Italiaanse renaissance fresco-maker. Er is een hele mooie fresco gemaakt. En eigenlijk is het precies dat. Ik heb die twee figuren die uit het paradijs worden gejaagd opnieuw geschilderd.
En je hebt ze omgekeerd?
Ik heb ze omgekeerd, ja. Ze hangen anders. Ja, je begint dan zo'n die paneeltjes met het idee dat je dat eigenlijk hetzelfde doet. Het zijn losse paneeltjes. Dus de man staat los op een paneeltje en de vrouw staat los op een paneeltje. Maar als je dan klaar bent, dan blijkt heel vaak dat als je ze omdraait dat het veel spannender is. Maar de idee van dit schilderij, hè, dus de God vertelt, jullie mogen niet meer in dat paradijs zijn, jullie moeten de andere wereld in, is eigenlijk thematisch de kern van de hele tentoonstelling. En wel, als je niet kan zijn op een plek waar je eigenlijk het liefste bent, dan dat geldt voor Adam en Eva in het paradijs, maar het geldt ook voor heel veel mensen op dit moment in de wereld die op drift zijn geraakt, op zoek naar een andere plek. En dat is natuurlijk wat dat onderweg betekent.
Ja. Ja. Ja, ik wil heel even ingaan op het schilderkundige gedeelte. Want ik heb deze nog niet in het echt gezien, enkel in je boeken. Bij mij valt het gelijk op met de vrouw die zichzelf, die naakt is, maar zichzelf min of meer bedekt. Een angstig achterkijkt, maar vooral de ondergrond. Het is een echt oud paneeltje met een soort nog een groene lak eroverheen. En scheuren in die lak, waardoor het extra een dimensie geeft. Ik zou bijna zeggen, de oude schilderijen zie je vaak krakelures in. Dat komt een klein beetje zo over voor mij. Maar haar tronie, haar mimiek is ook beangstigend ergens.
Ja, het is natuurlijk het moment dat je op een veilige plek waant en daar ineens weg moet, dus op ineens in een nieuwe wereld moet, in een plek waar je onbeschermd waant. Het is ook de reden dat ze zich zo met haar handen, ze is helemaal bloot, maar daar beschermt ze zich een beetje mee. En ze is natuurlijk bang, ze kijkt naar achter waar ze vandaan komt. Ja. Of ze kijkt misschien naar de man die ook aan die kant staat. Maar ze ziet niet de kant waar ze oploopt.
Nee.
En dat is natuurlijk ook het enge van die nieuwe wereld, waar je iets zoekt wat je niet weet of je dat zal gaan vinden.
Ja.
En dat gebeurt eigenlijk ook bij die als we de zaal inlopen, dan zien we onmiddellijk ook die bootjes met die mannen die roeien. Ja. En dat is natuurlijk eigenlijk gewoon exact hetzelfde thema, behalve dan dat het nu zich afspeelt misschien wel meer in het nu, want dit zijn beelden die we kennen van de van het journaal, van de kranten. Mensen die op drift geraakt zijn. En wat ik ook, eigenlijk kwam ik daar pas later achter toen ik het eerste bootje had geschilderd. Mm. Als je roeit, de voorkant van de boot gaat de kant op waar je heen gaat. Maar als je roeit, zit je met je rug die kant op.
Tegen de voorkant aan, ja.
Ja, dus die mensen die zien het land waar ze vandaan komen. En ze zien niet waar ze naartoe gaan. En dat is natuurlijk ook een prachtige.
Daar heb ik nog niet over nagedacht. Maar nu je dat zegt, het is. Maar wat mij gelijk opvalt in deze zaal, je hebt vooraan heb je het schilderij wat ook op jouw boek staat, de plaag, de man met de stok die de last min of meer draagt, wat we eerder hebben behandeld in een andere podcast. Maar wat mij hier in deze zaal gelijk al, ook al bij de opening opviel, je hebt hier voeten tussen.
Ja.
En waarom doe je dat?
Ja, nou ja, kijk, bij de inrichting van een tentoonstellingszaal, daar heb je hebt werk gemaakt waarvan je denkt, dit moet er hangen. En je wil dan het verhaal compleet maken. Dus inderdaad, die eerste zaal, een hele grote en vooral ook hoge zaal, daar hangen die grote roeiers in een bootje. Daar staat die man met die stok die jij net beschrijft. De man met de koffer, die thema's die gaan allemaal over, over de mens op drift.
Ja.
In de tijd heb ik ook mijn eigen voeten geschilderd. Eigenlijk om een totaal andere reden. Ik heb gewoon, ik was gewoon een keer onder de indruk van een ander renaissancistisch schilderij, waarin de voeten nogal groot te zien waren. En ik dacht, god, dat is eigenlijk een heel mooi onderwerp. Dus toen heb ik gewoon mijn eigen voeten geschilderd. Eigenlijk helemaal zo onnadenkend. Alleen maar dat het zo leuk is om alleen maar voeten te schilderen. Heb je die voeten eenmaal geschilderd, in dit geval, op de achterwand van een kastje. Het is een paneeltje uit een kast geslagen. Je ziet er lijkt een lijstje omheen te zitten.
Maar kunnen we er even naartoe lopen?
Maar dat is eigenlijk, dat is het skelet van de achterkant waar welke voorlangs dit paneeltje ging. En omdat het paneeltje gelakt is, blijft er een donkere laag op dat plankje zitten, maar mist die laag bij de randen. En dat geeft een soort lijstjesgevoel.
Ja.
Je ziet ook nog een potlood aantekening van de timmerman van de kast. Je ziet zelfs nog een kistlettertje.
Ja.
Dus misschien waren dat de nummers van de paneeltjes van, hè, dat er 9 in een kast moesten. En, heel spannend om op zo'n paneeltje te schilderen. Daar heb ik die voeten op geschilderd. Ja, en dat je dan 2 voeten daar ophangt, die staan natuurlijk voor dat lopen en dat opdrift zijn.
Ja,
en het was een idee, dat kwam natuurlijk niet uit mijn brein, want dat is onmogelijk, omdat ik die dingen op een ander moment heb gemaakt.
Ja.
En nooit die associatie maakte. Nee. Maar de curator van het museum, die zei, waarom hangen we deze hier niet tussen? Ja, en dan, daar word je heel blij van, want dat is de meerwaarde die een museumzaal voor elkaar kan krijgen. Dat je dat verhaal wat je allang in je atelier hebt bedacht, dat dat nog veel rijker wordt door toevoegingen wat je van tevoren niet had kunnen bedenken.
Dat is hetzelfde met dat. Ik weet niet, want je hebt heel veel Ophelia's gemaakt. Hier staat er ook één. Of ligt er één, bedoel ik.
Of hangt er één.
Hangt er één, maar het. Ophelia ligt in het water, wat eigenlijk best wel natuurlijk werkt, omdat het gaat ook over bootjes, over het water komt telkens terug en past het er heel erg goed bij.
Eigenlijk is dat zo simpel kan die associatie zijn, dat we die Ophelia ophingen, dat had ook alles te maken met dat water. Maar natuurlijk ook de Ophelia. De vrouw die ligt in het water, je weet niet helemaal precies wat ze wil. Wil ze dood? Leeft ze nog? Is ze al dood? Dat blijft altijd een beetje in het ongewisse.
Ja.
Maar duidelijk is dat ze onderweg is.
Ja.
Het is natuurlijk een moment van een ene naar een ander rustpunt, zal ik maar zeggen. En wat ik ook wel fijn vond, is dat deze zaal blijkt dat al de mens op drift blijken bij mij toch bijna alleen maar mannen te zijn. En het was ook bevrijdend en het werkt ook fantastisch om daar ineens zo'n prachtige vrouw in dat water neer te leggen. Dus ja, dat is wat je kan doen met het combineren van werk van dezelfde schilder, maar helemaal niet met eenzelfde verhaal gemaakt.
Nee.
Maar dat verhaal dat wordt eigenlijk pas in de museumzaal volbracht.
Ja, en dat leent zich hier uitstekend voor. Maar toch denk ik, want je hebt ook een heel groot werk gemaakt van Ophelia. Als dat hier zou hangen, dat zou het overweldigend zijn.
Nou ja, kijk, de tentoonstelling gaat over de laatste 10-11 jaar.
Ja.
En eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat die Ophelia Sirin van de tijd daarvoor was. Maar ik wist dat het heel mooi zou werken. En daarom hebben we 1 kleine concessie gedaan en dus een kleine Ophelia, geschilderd overigens op een houten plankje, die zo'n kleur heeft dat het bijna een roestig metaal lijkt.
Ja, ja.
Een roestig metaal, het lijkt gewoon kortenstaal, waarbij het meestal heel vuil bruin is, kastanjebruin, maar op een paar stukjes oranje gloed ontstaat. En precies op de scheidingslijn van die twee kleuren heb ik Ophelia neergelegd. Ik bedoel, als schilder doe ik bijna niks, hè? Want dat plankje is al zo fantastisch, daar hoef je bijna niks aan toe te voegen.
Ja, en toch zou je denken, van als toeschouwer, als je hier staat voor het schilderij Ophelia, dat... dat je het voorbewerkt hebt hier met dus een donker iets, dat je het hebt ingevreven, maar
dat heb ik niet gedaan, nee. Maar dat mag ik ook niet van mezelf.
Nee.
Dat is, ik moet dat gevonden materiaal moet ik niet nog mooier maken dan het is. Ja. Je had het net ook over die paradijs, dat die vrouw was geschilderd op een krakelee-achtig groen plankje.
Ja.
En inderdaad. Ik vind het zelf bijna op de rand, hè, want dat plankje is al zo mooi. Het lijkt wel bijna een beschildering van Pompeji. Hè?
Ja.
En daar ben ik natuurlijk gevoelig voor dat soort schoonheid. Ja. Maar je moet uitkijken met dat soort schoonheid die bijna over de grens gaat.
Ja, precies. We lopen naar zaal 2. En zaal 2 zien we in één keer heel veel portretten. Het is heel anders dan zaal 1 natuurlijk. We zitten nu... Bij de titel bovenaan staat het werkproces. En ik kom gelijk bij het portret van Luc. Met Luc met de regenjas aan. Sam, deze keuze dat je Luc naast een dame plaatst met een baby in haar hand. Een Madonna. Waarom heb je dit zo gedaan?
Ja, dat is iets wat ook weer ontstaat tijdens het inrichten. Want... Die Madonna en die Luc, die staan natuurlijk ook allebei in het boek. Maar toen we toen we gingen inrichten, hadden we pas door dat het een heel grappige werking zou hebben. Door de Madonna te omgeven met twee portretten van mannen die best wel er zijn.
Ja.
Zeg maar. Het zijn best wel aanwezige mannen.
Ja.
En ook dit is natuurlijk nooit zo gemaakt. Zo bedoeld om het zo op te hangen. Maar dat het nu een drieluik wordt met een heel zacht geschilderde, stevige moeder met een baby. Met bijna niks. Het is een schets bijna eigenlijk.
Ja.
Op knalblauw. En het warme oranje is zo sterk van kleur dat een soort complementaire werking. Het gaat een beetje vibreren.
Ja. Ja.
Dus het is het is bijna een soort opdoemende geest. Tussen die twee mannen die misschien wel staan voor de werkelijkheid van het nu. Hè? De concrete werkelijkheid van het leven om ons heen. Dus dat contrast tussen die realiteit en het spirituele zit daar wel een beetje in.
Ik zie het en het heft elkaar ook op. De twee mannen trouwens, die komen gelijk binnen. En het andere is vrij zacht, maar het is op zo'n manier... Zacht, dat je er wel gelijk naartoe getrokken wordt. En niet omdat het doek zelf blauw is. Maar inderdaad wat je zegt. Het is ook, ik zie het ook bij Luc, maar ik zie het ook bij de Madonna. Het is weer de manier van schilderen komt weer wat meer het aquareleren aan.
Ja, ik streef natuurlijk altijd om eigenlijk met heel weinig dingen te zeggen. Hè? Dus ik probeer het meteen te raken. Eigenlijk corrigeren is eigenlijk bij mij altijd een soort nederlaag. En als er gecorrigeerd moet worden, dan vind ik dat er te veel verf op het doek zit. Hè? Maar dat gebeurt natuurlijk wel, want ik ben natuurlijk ook niet een genie. Dus op het moment dat het gebeurt, ja, dan moet het iets anders worden. Je ziet soms ook stukken die juist heel dik zijn. Hè? Dus als we het over dat portret van Luc hebben, dan zie je die broek. Dat is een plak, hele zware, donkere toon. Heel vette verf.
Ja.
Die een enorm contrast geeft met die hele transparante, aquarelleerderige vlekken. Als je goed kijkt, zie je ook dat het met een schabloon is gedaan. Hè?
Ja.
De onderkant van de jas, die houdt op. En dan ligt er ineens die dikke plak. En dat heb ik gewoon afgetaped.
Ja. Ja, ik zie ook, je hebt in het gezicht, in de sjaal en in de jas samen. Deels zijn het harmonische kleurakkoorden, maar dan heb je hier dus ook, denk ik, om het juist te breken of om het tegenaan te zetten, heb je wat meerdere kleuren die wat doffer zijn.
En je bedoelt ook dat het daardoor ook donkerder is?
Ja, precies.
Ja, nou, ja. Ik hou van die contrasten van veel verf, weinig verf. Dat is één. Ja. Maar ik hou heel erg ook binnen kleur van vuile kleuren en heldere kleuren. Ja. Ik vind, ik probeer altijd heel zuinig te zijn met die heldere kleuren. De mooie, zuivere, schone, hoge kwaliteit kleuren. Zoals dat blauw in de jas van Luc. Ja. Zoek je in het beeld, waar zit het nou echt? Waar is dat blauw nou het meest blauw? Dat betekent dat al het andere blauw even zijn mond moet houden. En die krijgt er dan even van langs. Die moet wat vuiler worden. Ja. En zo bereik je dus een soort dynamiek in je schilderij die heel spannend is.
Ja. Ik loop hier naar twee schilderijen van vrouwen in zwarte jurken. Het eerste schilderij zie ik de vrouw met haar handen in het haar. Wat is hier het verhaal achter?
Ja, daar vraag je me wat. Want kijk, oorspronkelijk had ik gewoon het idee, ik ga een vrouw schilderen ten voeten uit in een mooie zwarte jurk. Ik was in Madrid, in het Prado, en zag daar een schilderij van een best wel onbekende Spanjaard. Gewoon zo'n 19e eeuw schilderij van een vrouw in een gitzwarte jurk. Heel groot, ten voeten uit. En dan heb je maar zo'n klein kopje en verder een heel groot schilderij. Dat vind ik heel spannend. Ja. Sowieso is een zwarte jurk spannend, omdat dat moet kleur krijgen. Hoe maak je dat interessant? En ik liep daar in dat museum en ik had gewoon zo'n zin om dat ook te doen. Zo simpel is het, hè, de geboorte van een schilderij. Okay. Ja. Ik wou dat gewoon ook doen. Dus toen heb ik in Amsterdam model gevraagd waar ik veel mee werk. Ik heb bij een dame die theaterkleding maakt en heeft, heb ik iets uitgezocht wat ik mooi vond. Dat zijn deze jurken. Eigenlijk is het een rok en een blouseje, maar goed, dat hoeft niemand te weten. En dan ga je aan het werk. En op een gegeven moment zeg je van, zoek je een pose, doe je dit, doe je dat. En ze ging, zonder dat ik dat gevraagd had, gewoon de haren achter de oren doen. En dat moment dat ze me zo aankijkt, vond ik zo fantastisch. Ik zei, doe dat nog eens. Ja. Nou, doe dat nog eens. Nou, op een gegeven moment heb je dan je moment. Waarom zit ze met haar handen in het haar? Ja. Nou, het is natuurlijk niet letterlijk ze weet zich geen raad. Ja. Maar het is vooral een heel mooi moment, omdat ze eigenlijk met zichzelf bezig is. Hè? Ja. Als je je voorstelt dat je zelf even je haar achter je oor doet.
Ja.
Als je tenminste lang genoeg haar hebt. Waarom doe je dat? Dan ben je even nergens mee bezig. Behalve met je aan de binnenkant van je voorhoofd ben je aan het kijken. Ja. En dat vind ik een mooi moment. Ik hou ervan als je een schilderij ziet waarvan je het gevoel hebt, hier staat iemand gewoon in de badkamer in de spiegel te kijken. Okay, en niet in een atelier naar een kunstenaar te kijken. Ja. Want dat is natuurlijk het geval. Daarnaast, ik had de smaak te pakken. Ik heb op dat moment dat ik die eerste had opgezet, dat is de transparante jurk op dat crème-achtige doek. Ja. Toen heb ik meteen een tweede doek op groen opgezet, omdat ik dat ook super spannend vond van hoe kan je zo'n groen temmen. En er is zelfs nog een derde ontstaan, die heb ik niet in de tentoonstelling hangen. Maar het is verder, het is gewoon een groot feest om in zo'n jurk, vol motoriek, vol beweging, handschrift, een harmonie te maken met het contrast van zo'n heel klein kopje die misschien nou een dertigste van het hele schilderij is.
Precies. En krijg je dan niet het gevoel van, als je die tweede hebt gemaakt, van dat je aan de eerste nog iets moet doen? Ik zie bijvoorbeeld het krukje daar, heb je flink uitgewerkt. Bij het eerste is het van houtskool. Je kiest ervoor om dat zo te laten.
Ja.
Heb je soms wel eens, als je bijvoorbeeld met portretten bezig bent, dat je bijvoorbeeld er vier hebt gemaakt van hetzelfde, dezelfde situatie, dat je de eerste bijvoorbeeld weer eens wilt uitwerken?
Zeker, zeker. Ja. Dat is, ik raad ook iedereen aan om een serie te maken van een onderwerp. Het voordeel is, je begint met nummer 1 en je denkt van wauw, dit gaat interessant worden. En je denkt, oh, spannend. Moet ik eventjes wachten, want er zitten al heel mooie stukken in.
Ja.
Ik moet nu niks meer doen. Nee. Dan pak ik een tweede en dan zet ik dat ding weg en dan maak ik hem niet na. Dan maak ik een nieuwe, helemaal vanuit het niets. Omdat ik bijvoorbeeld bij die eerste niet verwacht had dat zo open en transparant zou zijn. Ja. Ik wou eigenlijk lekker veel verf gebruiken, dat had ik gedacht. Dat doe ik dan in die tweede.
Ja.
En dan ontstaat er weer iets waarvan je denkt, hey, dat is mooi. En zo pak je een derde. En dan op het moment dat je drie onaffe schilderijen hebt, kun je ineens denken van, die mag nu wel wat hebben. Want net was ik er heel blij mee. Maar nu ik die tweede heb, vind ik dat ding eigenlijk maar een beetje mager. Ja. Snap je? Ja, dus ja, ja. Het maakt je vrij door meer werken te maken van één thema. Om meer lef te krijgen.
Ja.
Zo'n krukje. We herkennen het krukje allemaal van een groot Zweedse warenhuis.
Ja. Ook,
bij die linker, dat is lichtdoek. Daar heb ik het alleen met krijt gedaan. Ik vind het heerlijk om vette verf te combineren met het hele fragiele, kwetsbare krijt.
Ja.
En dat er ook in één keer opzetten.
Ja.
Je moet absoluut niet verder vertellen dat ik natuurlijk dat helemaal niet in één keer doe. Ja, ik doe het wel in één keer, maar ik heb dat helemaal afgetaped. Om de richtingen, de perspectieven helemaal goed te hebben. Dat ik weet, zeker weet dat het goed is. Dat de richtingen van zo'n pootje weer corresponderen met de richtingen van de onderarmen.
Ja.
Dat ik zeker weet, zo moet die en zo is die compositorisch goed. En zo verwijzen de richtingen, bijvoorbeeld het bovenste stukje van dat krukje, dat verwijst eigenlijk naar haar kruis.
Ja.
Gewoon naar het centrum van haar lichaam, hè, waar alles ombuigt.
Ja.
En dan, als ik dat zeker weet, waar ik dan best lang over doe. Dan pak ik een krijtje en dan zet ik het er in één keer op. Zodat ik wel de directheid van die tekening krijg, maar wel de degelijkheid van dat voorwerk. Bij die tweede krukje op dat groen, daar vond ik dat met krijt niet lekker werken.
Nee.
Want dat was gewoon, dat verdween in dat donkere groen. Dus toen heb ik heb ik het ook afgetaped. En toen kan je ook zien, omdat die vormen zo messcherp zijn.
Ben je er dan ook mee bezig, bijvoorbeeld met de armen die lopen in het verlengde van het krukje?
Ja,
in de compositie
je
dan?
Je vraag is het antwoord.
Ja.
Want je vraagt het, omdat je ziet dat de bovenkant exact dezelfde richting is als die arm. En dat is dus inderdaad iets wat ik dan van tevoren, wat ik niet van tevoren bedenk, maar al zoekend. Denk ik van, hé, dat moet deze richting zijn.
Ja.
Maar ik wil ook dat het klopt. Ik wil dat dat krukje geloofwaardig is. Tegelijkertijd vind ik het super spannend als dat ze, hoe noemen we dat? Dit turquoise, limoengroenachtige.
Ja.
Als dat doorloopt in die jurk. Hè, wat je natuurlijk niet wil, als ik nog duidelijker wil dat die jurk voor dat krukje gaat staan. Dan zou ik dat mes scherp moeten doen. En dat doe ik dan weer niet.
Dat is een keuze.
Het is gewoon een spel. Tijdens het schilderen is dat gewoon heel spannend.
Maar lijkt het nou ook gewoon van, ik bedoel, waar je misschien nu mee bezig bent. Leg jij je telkens weer een, hoe leg ik dit uit?
Een opdracht.
Een opdracht op van, het moet, nu moet het nog beter dan die. Is het?
Ja, je wil, tuurlijk, je hebt, kijk, want waarom schilder je dit? Weet je wel? Ik wil natuurlijk ook. Dat je zegt, wauw, zo'n vrouw. Ik bedoel, je wil met zo'n vrouw uit, bij wijze van spreken. Ja. Dat wil ik dat je dat bereikt. Dat bereik je pas als de huid gaat leven.
Ja.
Als haar aanblik aantrekkelijk is. Als die jurk feestelijk is. Ik zoek toch een soort levensechtheid.
Ja. Nou, wat jij nu vertelt, nou, dat heb ik dus met deze. De man en met paarse broek. Jij hebt verteld dat jij liep over, als ik het verkeerd zeg, moet je me even vertellen. Je hebt een schilderij gezien van Israëls. Het ging over, het was een tafereel van een boekenmarkt, als ik me niet vergis.
Ik denk dat je bedoelt de Nieuwe Dijk met een hoedenwinkel en een reflectie in het water. Bedoel je dat?
Ja, dat bedoel ik.
Nou, dat is een schilderij van Israëls. Volgens mij hangt het in het Groningen Museum.
Ja.
Dat is een schilderij wat ik als kind verpletterend vond. En dat vond ik verpletterend omdat ik hou van de winter. Ik hou van donker. En dan, ik hou van gezelligheid. Ik ben een enorme kneutermans eigenlijk. En dan heb je zo'n etalage waar licht brandt en allemaal hoeden zitten. Ja. En dat licht, dat gezellige in dat huis. En maar van buiten gezien en dan de reflectie in zo'n natte straat. Dat vind ik fantastisch.
Ja.
Een soort Anton Pieck gevoel heb ik altijd als kind enorm gehad. Maar waarom vraag je dit?
Nou, ik vraag dit. Ik zie hier dus, ik schilder dus zelf. Maar dan zie je hierin, doe je dingen die eigenlijk gevaarlijk zijn. En die wel werken. Of die trefzekere streken. Alles klopt, het is een evenwicht. En voor mij is zo'n werk, die kan ik gewoon heel lang naar staan blijven
maar
kijken.
Maar waarom is het gevaarlijk?
Ik vind het gevaarlijk omdat je op een gegeven moment ben je bezig met een werk. En dan kies je ervoor, als ik deze streep trek, kan ik het schilderij gewoon helemaal verpesten of zijn gezicht. En,
Nou, wat ik herken in wat je zegt. Ik denk nooit zo van, als ik nu deze trek, kan ik het verpesten. Ik heb altijd een soort waakhond op mijn schouder. En ik denk tenminste dat je het daarover hebt. Kijk, ja. Dit is een zwarte man. Een donkere, kale, een heel donker hoofd. Heel kaal. Ja. Dus de reflectie bovenop zijn hoofd is van een gigantische licht. Dat is natuurlijk de attractie van dat beeld, van dat moment. Ik denk dat je het daarover hebt, of niet?
Nee, alles bij elkaar. Maar niet ook alleen daarover. Ik heb het over hoe hij zit. Zijn spiergroep bijvoorbeeld die daaruit komt. De steun, de rust. Sowieso de compositie zelf. En dan de blik, hoe hij kijkt. En mij lijkt het als schilder, als je dit doet, je bent heel erg in het moment. Je bent in het nu bezig. Ja. Daarnaast word je geleid door je penseel. En weet je ook van, als ik nu een verkeerde streek zet.
Dan... Ja, maar dat komt nooit in mijn hoofd op.
Nee?
Nee, want je bent zo geconcentreerd. Ja. Kijk, je kijkt. Als je deze man met paarse broek op dat oranje doek. Ja. Hij heeft een hoofd als een landschap. Ja. Wat is daar aantrekkelijk aan? Je ziet heel moeilijk beetje licht, beetje donker. Dat patroon van licht en donker, dat is wat ik volg. Dus dat probeer ik heel erg na te streven. Eigenlijk dat probeer ik te kopiëren, wat ik herken. Ik ben niet een oog aan het schilderen. Nee. Ik denk niet, heeft hij nou wel zijn hand onder zijn kin? Ik denk alleen maar van, waar houdt het licht op? Waar gaat het donker worden? En hoe licht is het licht? En wat voor kleur zie ik in het licht? En ik probeer heel ingehouden dat te zeggen. Maar ik dacht dat je de kant op wilde. Van door nog meer wit, nog meer licht op dat hoofd. Je kunt over de top gaan.
Ja, dat
Ik ben een kunstenaar die weet dat het gaat werken als ik daar dat licht zet. Maar ik weet ook dat als je te veel licht zet, dan ga je over de top. En dan wordt het te veel een platte. Dan krijgt het alleen maar een werking.
En, Voel je dat aan?
Nou ja, dat voel ik aan. Ik doe mijn best. Maar ik heb altijd, wat ik al zei, zo'n duveltje op mijn schouder zitten. Ja, ja. Die denkt, pas op met je hoge wit, Sam. Pas op met je hoge wit. Ja. En ik ben super blij als ik in staat ben om een schilderij te maken waarin dat hoge wit helemaal niet nodig is. Nee. Dat ik daaronder blijf. Het is net de erotische daad bijna.
Ja. Hoe kom je aan deze modellen dan eigenlijk?
Ja, dit is Frank. Dit is een Frank Shepherd. Ja. Een acteur, een muzikant en een model. Een fantastische man. Ik heb 10, 15 jaar geleden met hem gewerkt. En op een gegeven moment belde hij me op. Of hij mailde me. Want zijn dochter, die inmiddels volwassen was, die wist dat hij bij mij model had gezeten. En hij wou een foto van een schilderij wat ik vroeger heb gemaakt. Oh. Ik zei, die heb ik hem gestuurd. Ik zei, maar goh Frank, zou je niet eens willen komen? Weer eens willen komen, want als model. Het is zo lang geleden en het lijkt me best mooi. Nee, ja. Nou, toen kwam die weer model staan. En ik was vergeten dat hij was toen de tijd voor mij een ongelooflijke, stoere, onbereikbare held. Van groot en sterk en stevig en een kale kop. Weet je wel, echt een waanzinnige persoonlijkheid. Maar hij was inmiddels oud geworden. Hij was, geloof ik, zo'n beetje 70. En in één keer werd hij oude, onbereikbare, sterke man werd ook een beetje een kwetsbare man. Ja. Dus als onderwerp, fantastisch. Ja. Ook omdat het nog steeds de combinatie is van en stoer en kwetsbaar. Ja. Wat alleen heel verdrietig is. Hij is niet lang na deze portretten die ik van hem gemaakt heb, is hij overleden. Oh. Dus dat is ook de reden dat het deze twee mij zeer dierbaar zijn.
Jee, ja. Ja. Oké, we komen nou aan bij Matthijs Reuling, jouw vroegere docent. Waarom hang jij deze naast de vrouw in een zwarte jurk? Want
dit is trouwens een andere zwarte jurk als waar we het net over hadden. Ja. Het zijn twee vrij kleine schilderijen. Waarbij de vrouw in een zwarte jurk kijkt je eigenlijk niet aan. Ze kijkt weg. Je ziet nog maar net een glimp van de neus. En ze heeft een zwarte jurkje aan met zo'n tuttig wit kraagje. Matthijs Reuling, die ernaast hangt, die kijkt precies de andere kant uit. Dus ze kijken eigenlijk van elkaar weg. En dat was gewoon tijdens het ophangen viel dit gewoon bij elkaar. Ja. Omdat ze niet alleen zo mooie, allebei een sterk, hele sterke dwingende kijkrichting hebben. Die we juist uit elkaar hebben gehaald. Hè, dus ze kijken van elkaar af. Maar ook omdat ze even groot zijn. Nou, dat was een perfecte combinatie, ja. Deze twee.
Ja, het formaat en de kleur van het doek.
Ja, Matthijs Reuling, die is inderdaad oud-docent. Door mij zeer bewonderde kunstenaar. Maar ook als docent heeft hij op mij vroeger in mijn studiejaren een enorme impact gehad. Matthijs Reuling was echt wel toen de tijd voor mij de man die mij eigenlijk bezorgd heeft dat ik dacht van, oh my god, hier kom ik nooit meer vandaan uit deze kunstwereld.
Maar waar lag dat aan?
Ja, dat is... Waar lag dat aan? Matthijs Reuling was een romanticus. Matthijs Reuling die zei op een gegeven ogenblik... schilderen, dat is verliefd zijn op een Zweeds meisje... en het dezelfde avond op je motor naartoe rijden. En weet je wel, ik was 18 en ik vond het verpletterend. Ik vond dat echt... Toen dacht ik, ja, dat is schilderen. Ja. Ik snapte wat hij bedoelde.
Ja. Sam, ik kom nu bij Zusjes uit 2015. En daarnaast een oude man, Pim van den Brandeler. Het contrast is natuurlijk heel erg groot. Omdat het, die Zusjes zijn denk ik allebei onder de 10 jaar, schat ik zo. Tegenover een oud iemand. Heb je dit bewust naast elkaar neergelegd, opgehangen?
Ja, op deze wand van het portret, want de wand hangt vol met portretten. Ja. Maar deze twee die hebben een speciale vormen een speciaal duo. Ja, natuurlijk wat je zegt, het is helemaal waar. De meisjes zijn allebei onder de 10. De man is boven de 100.
Jee.
Ja, het is ook mijn laatste portret wat ik gemaakt heb, wat op deze tentoonstelling hangt. En een fantastische man die ik ook waarschijnlijk die oproept om zo expressief te durven schilderen. Want het is natuurlijk een enorme, we hadden het net over het portret als landschap, maar dat is bij deze man ook heel erg gaande. Terwijl die meisjes, dat is natuurlijk een heel ander verhaal, twee zusjes met allebei rood haar. Ja. Nou, daar ben ik ook altijd al meteen verliefd op, rood haar vind ik zo fantastisch. Ik heb twee zussen met rood haar, misschien is dat een bron daarvan. Ja. Maar wat ik zo leuk vind van die meisjes, is dat de oudste... Die houdt beschermend, een beetje angstig kijkend, dat kleine zusje vast. Terwijl dat kleine meisje van geen gevaar weet. Nee. En natuurlijk een ontzettende opdonder is. En dat is dat die spanning van die twee vind ik ook heel erg mooi.
Ja, maar hoe, want ze komen bij jou in het atelier. Hoe houden die twee zusjes, hoe vang jij die blik?
Nou... Die meisjes die heb ik inderdaad op mijn atelier gehad. Ik heb ze toen laten staan voor tekeningen. Wat al bijna niet te doen was. Want die zulke meisjes kunnen niet lang staan. Nee. En ik maak foto's. En in dit geval heb ik veel op de foto's moeten steunen. Maar het ene portret lukt volledig naar de werkelijkheid. En het andere portret steunt voor een heel groot gedeelte op de foto. Eigenlijk moet dat niet zoveel uitmaken.
Nee. Nou, we komen nu de zaal binnen van Menje. Deze zaal is weer totaal anders dan de andere. Het is een dichtere zaal. Hij is helemaal grijs. En Menje, daar hebben we het eerder over gehad. Dat zijn de portretten van die 10 Joodse mannen. Sam, ik heb deze nog nooit zo gezien. Alleen in boeken van jou. En bij mij... toch mijn parel, zeg maar, is... dit schilderij van deze man. Ik ben even zijn naam kwijt.
Ja, dat is Nathan Rothenstreich.
Ja.
Dat schilderij hangt in dit geval helemaal in het midden. Want de 10 portretten van de mannen, die allemaal heel verschillend zijn van formaat en afmeting, en maar ook materiaal, in allerlei kleuren, best wel bont eigenlijk, hang ik steeds op een andere manier op. Het enige wat ik zeker weet is dat het een soort wolk moet worden. Een soort onregelmatige ophanging. Niet allemaal keurig op een rij. Niet allemaal met rust ertussen. Nee, het is samen vormen ze de gemeenschap. De Joodse gemeenschap. Dat is ook wat dat woord minje, waar dat woord minje voor staat. Het zijn allemaal mannen die tijdens de Tweede Wereldoorlog volwassen waren. En ik heb ze in de laatste afgelopen jaren heb ik ze geportretteerd om tot deze eerbetoon aan de overleving te komen. Ja. We hebben dit kabinet helemaal gewijd aan dat project Minje. Waar we inderdaad al eerder een podcast over hebben opgenomen. En dat deze zo'n donkere muur heeft gekregen. Ja, dat was natuurlijk ook wel om even in een andere stemming te komen. Ja, na die grote, hoge, witte zalen is dit ook een intiemere en een kleiner en dus ook een donkere kabinet geworden. Ja. Maar hoe mooi komen die kleuren eruit. Ja. Knallen die, het is een beetje Rijksmuseumachtige wand. Met die wolk, die bric-à-brac van schilderijen die door elkaar hangen. En daar tegenover, ook op een donkere wand, een rij van 18 tekeningen, strak in het gelid. De voorstudies van dezelfde mannen, gemaakt met een tandenstoker en inkt.
Ja, en deze zijn heel strak opgesteld. In één lijn bijna, boven en onder. Maar aan de andere kant, wat ik me afvraag over die wolk met die schilderijen. Hoe lang heb je gedaan tot hier te komen? Hoe heb je nog verschoven? Hoe kijk jij dan?
Het ophangen zelf.
Ja, het ophangen
dat
zelf.
Ophangen dat gaat heel, heel intuïtief. Het grappige is dat ik er zelf niet heb aangezeten. Want deze zijn in het bezit van het Joods Historisch Museum. En die komen dan met een speciale koerier. Om de schilderijen te controleren, ze uit te pakken, maar ook om ze op te hangen. Ah. Met hulp van de technici van het museum, Jan, waar we dit mee hebben gedaan. Dus ik zat eigenlijk als een prins, liep ik nerveus heen en weer om te kijken waar ze moesten hangen. Ja. En ik zei alleen maar van, nou, probeer die daar eens, ietsje hoger, iets meer naar links. Ja, dat is het. Ja. En dan moest ik een kwartier wachten tot het hing en dan kon ik verder. Dus dat was heel leuk. Ik moet altijd denken aan Matisse op zijn oude dagen. Ja. Dan zie je hem in een rolstoel zitten met een deken over zijn schoot. Ja. En dan is hij die knipsels aan het maken. En dan heeft hij een paar assistenten. Die hebben dan zo'n knipsel houden in de lucht. En dan zegt hij, nee, naar links, maar naar boven. Ja, daar mag hij. Het stedelijk heeft zo'n groot ding die op zo'n manier ontstaan is.
Okay.
Maar dit even terzijde.
Jee, ja, en dan... Dan hebben we het hier, kom ik even bij naar de tekeningen. Dit zijn dus weer de tekeningen, als ik me niet vergis, met lucifershoutjes, hè?
Ja, deze tekeningen heb ik met lucifershoutjes gedaan. Ook omdat ik... Kijk, ik werk heel veel met inkt en een ouderwets kroontjespen. En daar streef je naar perfectie, naar de schoonheid van een lijn, naar de gracieusheid, naar de elegantie. En op een bepaalde manier vond ik dat esthetische zoeken vond ik niet zo geschikt voor dit onderwerp. Dus ik wilde een wat meer tegenwerkend materiaal, wat een luciferhoutje met inkt is. Want dat doet helemaal niet mee. Die geeft te veel inkt waar je het niet wil. En als je inkt wil, dan is die op. En dan blijft er bijna geen spoor meer op het papier staan. Ja. In het laatste kabinet van de tentoonstelling, dat is nog kleiner kabinet... heel laag, dat is dan het prentenkabinet, kan je zeggen. Ja. Want dat gaat volledig over de tekening. En daar hangen ook alleen maar tekeningen. Daar zie je ze wel hangen, gemaakt met een kroontjespen en inkt. Ja. En daar zie je ook dat die lijnen die ik gebruik... Ik probeer te bereiken dat ik in één keer zo'n lijn goed zet.
Ja.
En dat lukt je... na jaren door heel veel te trainen. Maar ook dan lukt dat gewoon ook nog nooit in één keer.
Nee.
Dus en dat is de spanning die je in zo'n tekening ervaart. Het is natuurlijk eigenlijk de spanning tussen enerzijds die controle... die je na jarenlange oefening steeds beter in de hand krijgt. Dus ik ben in staat om die lijn te pakken en te laten zien zoals die is. En daar dwars doorheen is dat in de andere hand dat kwastje en water... om dus die inkt... weer te laten lopen. En dat gebeurt dan altijd een beetje buiten het bereik van je controle. En dit is gewoon toch de kern van waarom zo'n tekening zo spannend is. Enerzijds, het is bijna het echte leven. Je probeert alles te controleren. Maar het leven is heel saai als je alles controleert. En gelukkig kan je bijna niks controleren en lopen er dingen dwars doorheen. En dat gebeurt eigenlijk in zo'n tekening.
Waarom in al die zalen met al die schilderijen nu in één keer een zaal met alleen maar tekeningen, Sam?
Nou, de tekening is voor mij echt een heel belangrijk en heel essentieel onderdeel van mijn werk. Eigenlijk, ik maak natuurlijk veel meer tekeningen dan schilderijen. Voor elk schilderij waar ik met een model werk, daar heb ik zeker 10 tekeningen gemaakt vooraf. Omdat ik zelfs op die manier pas op een schilderij kom. Hè, we staan hier toevallig voor die twee tekeningen van die zwangere vrouw. Ja. Verderop in de zaal zie je de Madonna. Nou, dat is het schilderij wat ik uiteindelijk gemaakt heb, nadat zij eerst een sessie heeft gezeten.
Ja.
En zo werkt dat bij alle tekeningen die je ziet, die zijn bedoeld als onderzoek naar de mens, waarvan sommigen ook schilderijen hebben gekregen. Maar in een tekening zit zoveel meer, vind ik, dan... Ja. Nou, misschien zeg ik het niet goed. Je kan zeggen, zit misschien veel minder dan in een schilderij, maar daardoor is hij juist zo ongelooflijk veelzeggend. Een schilderij is een heel complex geheel. Je denkt na, compositie, over je materiaal. Ik werk in stukjes, mm-hmm, met heel veel tijd. Je soms over één toevoeging denk je een week na. En dan doe je dat. Dat komt soms uit een heel andere koker, ja, dan als ik een tekening maak. Die 10 minuten, 1 grote concentratie, als, ja, in een adem.
Ja.
Je oog gaat niet via de hersenpan, gaat meteen naar je hand. En er zit helemaal niets tussen. Dus een tekening laat alles zien. Je ligt echt helemaal nooit in een tekening.
Nee. En hoeveel van die tekeningen, zeg maar, als je gooi je dan weg voordat je echt een...
Ik gooi geen één tekening weg. Want in de vitrines die hier staan, zie je de boeken waarin, ja, ik werk. Dat zijn schetsboeken die ik van tevoren inbind. Ik begin op bladzijde 1. Sterker nog, je ziet hier in dit boek...
Bind je dit zelf in?
Ja, oh, dat kan ik wel zien. Zo'n rommeltje is het. Oh, maar de eerste bladzijde is ook geplakt op de kaft. Je ziet ook toevallig is hier een tekening die ik de moeite waard vond. En het boek ligt opengeklapt. En de eerste tekening staat dus eigenlijk op het kaft.
Ja.
Ik teken op alle bladzijden, ook op de achterkanten. En dat is allemaal truc om jezelf een beetje op te peppen. Omdat je niet mag denken, ik ga nu eens even een mooie tekening maken. Want het is maar een tekening. Je doet heel erg je best om een tekening te maken. En je moet blij zijn als die goed is. En dan zit er op de achterkant ook nog een tekening.
Ja.
Dus die tekeningen, die staan voor mij echt voor heel veel. Ook de inkt die natuurlijk de toon zoekt. Hè, waar, ja, het donker is, komt een soort een schaduwpartij. Maar ik ben daar ook niet consequent in. Want ik doe wel aan de rechterkant van deze vrouw, zet ik de toon neer. Maar aan de linkerkant zit dat helemaal niet.
Nee.
Omdat je ook met toon de kijker dirigeert waar ik wil dat je gaat kijken.
Ja.
En de allerzwaarste toon zit dan daar waar ze met haar hand in dat haar zit.
Ja.
En het is ook eigenlijk niet uit te leggen hoe dat werkt. Het gebeurt in 10 minuten. Maar wat ik wel weet is dat je altijd naar een soort spanning zoekt. En heel vaak kom ik pas veel later kijkend naar zo'n tekening erachter waarom die harmonie werkt.
Ja. Dat is eigenlijk wat ik nu zie, is hetzelfde wat er in jouw schilderijen gebeurt. Het is ook gewoon, je hebt een bepaald schriftuur of een handschrift. En hier in die twee naakte vormen zie je ook weer die kwetsbaarheid. Door die toon waar jij het net over had. Door het zo licht te maken, bijvoorbeeld hier, zie je dat je ziet het bijna niet. En dan in één keer dan... Ja,
doemt daar een ruimtelijke schouder op.
Ja. Ja.
Nou, ik denk ook dat die kwetsbaarheid die ik in mijn techniek zoek... dat is natuurlijk ook het verhaal wat ik bij mijn onderwerpen zoek. Want ja, ook bij die tekeningen, het zijn eigenlijk alleen maar mensen in allerlei momenten, in allerlei houdingen, ook niet altijd even vrolijk. Hè? Zo'n voorovergebogen man met zijn hoofd ondersteunend. Maar ik vind het wel, het is een heel grappig dat je kunt praten over de fragiliteit van de techniek. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk over de kwetsbaarheid van de mens.
Ja. Alle werken zijn te zien in het gelijknamige boek Onderweg van Sam Drucker. De tentoonstelling loopt tot 20 maart 2022 te zien in Museum Jan in Amstelveen.
Dank voor het luisteren naar de podcast in het atelier van Sam Drucker. Deze podcast is gemaakt door Quirijn Vos met interviewer Jeroen Steinmetz en kunstenaar Sam Drucker. Kijk ook op www.samdrucker.com voor de podcastnotes met verwijzingen naar de besproken schilderijen. En heb je een vraag of opmerking? Stuur dan graag een mailtje naar info@samdrucker.com. Tot de volgende keer.